Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
Welkom luisteraars bij de vijfde grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Mijn naam is Paul Onkoud. Buiten is het 11 graden. Binnen ontvangen Edwin Struis en ik niemand minder dan Kees Jansma. Ons e-mailadres is brilstand@gmail.com. Graag uw reacties. Laat u de kans om te worden genoemd in deze podcast niet ontnemen. We hebben bovendien nog wat goudhaantjes liggen hier in Studio Struis in de koelkast. Iedere tiende mailer krijgt deze lekkernij uit Joure toegestuurd. Maar zeg ik bij, op is op. Overvol programma vandaag in deze herberg voor verloren voetbalzielen. We pluizen de stamboom uit van Caroline van der Plas, want de verkiezingen komen eraan. En we gaan het hebben over Jaap en Dirk van FC Knudden. Ik zie dat Edwin op dit moment in Studio Struis een vergeten voetbalboek uit een van zijn kasten haalt. En we staan stil bij een wedstrijd die op 26 juni 2004 in Faro werd gespeeld. Kees Jansma, voor de mensen thuis, waar kennen ze jou ook alweer van?
Jeetje zeg, ik heb iets gedaan in de journalistiek.
Ach.
Lang ook, want ik kon niks anders. Dit was al de vraag, maar ik heb het wel een jaartje of 50 volgehouden. En nu zit ik onder meer bij FC Utrecht en dat ga ik ook nog een jaartje 50 doen.
Ook als degraderen?
Ook als degraderen. Ja, dankjewel voor deze warme woorden.
Zit je achter de aanstelling van Roy Jans bij FC Utrecht?
Daar heb ik wel mee te maken gehad, ja.
Ja. Nou, maar heb je hem ook voorgedragen als trainer? Of gaat je bemoeienis niet zo ver?
Nee, er hoort een lid van de Raad van Commissaris niet te doen. Maar in dit geval heb ik me er wel een beetje tegenaan bemoeid. Ja. Ja.
Je hebt hem gebeld?
Ja.
Contact gelegd?
Het eerste contact gelegd, ja.
Nou, dan heb ik hem overgedragen. Zit geweest?
Dat moet nog blijken. Nou. Vijf potjes achter de rug met hem, hè? Of vier.
Jawel, dus, maar het is beter nu dan dat het was. Ja. Dus dat is al een voordeel.
Nogmaals, welkom Kees.
Ja. Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Ook deze week weer weinig reacties op onze podcast. Edwin, jij hebt speurwerk verricht. Alle sociale media, Facebook, TikTok.
Nou, ik ben daar wel steeds langer mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want het breidt zich enorm uit. En er gaan wat filmpjes rond. En het beperkt zich natuurlijk niet tot onze show. Want ja, Gaza tegen Israël. Dat gaat ook maar door.
Ja.
Vreselijk.
Maar daar gaan we het niet over hebben.
Daar gaan we het niet over hebben.
Nee.
Nee, want dat is een eeuwig gelijk spel. Maar we hebben echt met een loop moeten zoeken. TikTok, dat is misschien wel een goede...
Dat we TikTok-filmpjes gaan maken.
Ja, ja. Maar dat zijn toch allemaal dansende katjes en zo? Ik
weet TikTok? Het niet.
Kees, ken jij dat? TikTok? Of?
Nee, maar ik ben hier wel naartoe gelokt met de toezegging dat dit een door heel vele beluisterde podcast was. En dat er heel veel reacties waren, wel honderden. En nu blijkt toch dat de waarheid iets anders is.
Nou, we hebben wel wat reacties toch?
Ja, zeker, zeker. We hebben bijvoorbeeld op Facebook een Arie Bruin. Met een uitgebreide post op Facebook. In plaats van de heigerige scoringsdrang, platvloerse grappen en meningen diarree bij de meeste programma's, spitten de heren als ware archeologen de voetbalvelden om op zoek naar dierbare herinneringen, ontroerende anekdotes en persoonlijke onthullingen. De grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast is een aanrader voor elke sportliefhebber met een IQ boven de 90. En voor als je niet in slaap kunt komen. Nou,
Arie Bruin.
Arie Bruin.
Familie?
We moeten er wel voor betalen. Dat geef ik dan eerlijk toe. Maar verder hebben we ook nog een Marcel de Vries. Hartelijk dank voor de inmiddels vierde podcast. Dat was dus de vorige. Wederom een geweldige show met een interessant gesprek met meneer Van Praag. Weer heerlijk genoten. Een Arjen Kloppers. Hij was weer fijn. Ook onze pup valt er heerlijk bij in slaap. Alleen bij de tussenstanden tilt hij zijn kopje even op. Dus ja.
Onze pup valt er heerlijk bij in slaap.
Ja, nou ja, dat is allemaal
is
positief.
Een compliment?
Oh, positief bedoeld. Okay. Ik denk dat het over jouw zoetgevoelige stem dan gaat. Je serene stem. En nou, dat...
En er was nog één reactie van...
Simon van Herpen.
Simon van Herpen.
Meen ik. Hoofdredacteur en blademaker.
Oh, dat is niet het eerste segment. Dus.
Het goudhaantje onder de voetbalpodcast. Me dunkt. Dus eigenlijk is deze show wordt toch steeds nog wel goed ontvangen.
Ja. Reacties graag naar brilstand@gmail.com. Wie weet word je dan ook in de uitzending genoemd. Aan Kees Jans met de vraag, ga je stemmen?
Of ik ga stemmen?
En op welke partij?
Ik ga zeker stemmen. Ja, dat zal... Ik heb onderweg hier naartoe weer een uur lang zitten luisteren. Ik neig toch naar...
Naar een verkiezingsdebat? Of?
Nee, dat was gewoon een algemene uitzending waarbij weer werd ingegaan op dat Om zich nu toch wel weer een stukje naar rechts wil maken. En ik houd het toch maar bij voorzichtig links.
Oké, straks meer.
De verkiezingskoorts loopt op, ook in de voetbalwereld. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen peilt Brilstand de stemming.
Edwin stemt op Frans Timmermans.
Nou, dat...
Ik neig daar ook inmiddels toe.
Dat wordt een saaie uitzending. 3-0.
Jij ook? Ja, Frans?
Ik denk het wel, ja. Ja. Hij is pedant en hij is eigenwijs. Maar ik heb het gevoel dat u met enig verstand van zaken spreekt.
Oké. Caroline van der Plas.
Ja.
Ik denk dat je haar vader hebt gekend, Wil van der Plas.
Dat wist ik niet, maar ik zat een keer in Op1 op een avond. En toen zat ze naast me en Paul voor de uitzending zegt ze... Jij kent mijn vader heel goed. En toen, ja, van der Plas is een vrij algemene naam. Dus ik zei van, oh ja, dus ja, Wil van der Plas. Nou, die kende ik zeker goed. Dus we hebben in de afloop nog lang gezeten om herinneringen aan de onstuimige Wil van der Plas uit te wisselen.
En waar ken je hem van?
Als collega journalist. Okay. Ik ben ooit begonnen... als schaatsverslaggever. En toen was het EK schaatsen in Deventer. En toen sliepen de journalisten in een woonboot. En Wil van der Plas was daar ook aanwezig. Want die was een grote schaatsliefhebber. Die had geloof ik ook aandelen in de Deventer kunstijsbaan. En die heb ik daar leren kennen. En die ben ik daarna nooit meer kwijtgeraakt.
En je hebt zijn kinderen eigenlijk ook ontmoet?
Niet. Okay. Dus pas toen op één. Dus... Dat is 9 jaar na zijn dood, want hij is in 2014 overleden, Wil van der Plas.
Aha, op die manier.
Ja.
En je zegt een onstuimige man, maar waar uitte zich dat in?
Nou, klassieke sportjournalist, drinken,
maar
roken.
Alles wat schrijvende journalisten deden, deed hij. Ja, zeker. Hij voerde het peloton aan, hoor. Dat heb ik ook met haar besproken. Hij hield van een drankje. Hij was een workaholic. Man werkte zich helemaal het apenzuur. En... ja, het was ook een feestnummer. Hij ging niet weg. Hij deed samen met Eddie Poelman het licht uit, zal ik maar zeggen, in alle gelegenheden. Maar het was wel een werker.
Ja.
Neigde een tikje naar het schreeuwerige in zijn berichtgeving. Beetje heigerig was hij.
Ja, ja. En heel lang Go Ahead heeft hij gevolgd voor het... ik denk
hij is op perschef bij Go Ahead geweest. En tot mijn verrassing is hij ook nog perschef van NOC-NSF geweest, naar de hand. Hij hield wel heel erg veel van sport, maar zeker ook van Go Ahead. Ik heb vandaag nog even zijn in memoriam opgezocht. Die werd geschreven door Robert Heukels, die ook al bekend is als een zeer... je kent hem wel goed, als een zeer grote Go Ahead-liefhebber.
Ja.
Dus, maar Van der Plas was een aanvoerder van de peloton als het ging over de periode na het werk. Dan stond hij ook vooraan.
En Caroline? Zo vader, zo dochter?
Weet ik niet.
Nou,
hij
heeft het gen wel een beetje op haar overgebracht, dacht ik. Want zij was ook wel geïnteresseerd in de journalistiek. Ze heeft nog bij de Kabelkrant in Alkmaar gewerkt, volgens mij.
Nou ja, ik heb haar dus maar 1 keer ontmoet. De rest volg ik erop, zoals we allen op radio, televisie en in al die gesprekken waarbij ze aanwezig is. Ze is niet weg te branden af en toe geweest. Hè?
Ja.
En ze is heel hoog gevallen. En nu langzamerhand komt er weer een beetje terug naar normaal. Wat haar probleem is...
Leuke vrouw?
Ik vond haar hartstikke leuk en vrolijk en aardig. En ze lacht graag en kon ook incasseren. En naar de hand blijkt ook wel een beetje dat het echt vak is, hè, politiek. Want... als het gaat om betere brede kennis, dan moet ze een beetje afhaken.
Ja. Oké, Frans Timmermans, 3 stemmen. Nou, dat schiet lekker op. Dat schiet
ook
lekker
omdat hij voor Rode JC is natuurlijk, hè?
Ja, absoluut.
Ja, een AS Roma. Oprechte fan.
Is hij ook voor AS Roma?
Ja, ook. Dat kan allemaal samen, hè?
Ja, en hij spreekt alle talen, hè?
En hij spreekt alle talen.
Ja, dat houdt hij geheim, maar dan wil hij af en toe nog wel eens...
Ja, hij loopt er niet mee te koop.
Nee.
Nee.
Volgende week meer politiek. Dan gaan we het onder andere hebben over het porno-incident bij de RKSV Emos. De club van...
Pieter Omtzigt.
Van Pieter Omtzigt. Ja. Dan gaan we nu even uit voor de reclame.
Weet je wat je krijgt als je 16 wordt?
Nou, nou.
Allemaal puistjes. Weet je wat er weg gaat als je Axolon gebruikt?
Nou, nou.
Al je puistjes.
Axolon.
Weg die puistjes.
Axolon. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
Bernina naaimachines. Licht en sterk. Zwitsers precisiewerk. Bernina. 'S werelds beste naaimachines.
Bernina.
Bernina naaimachines. Ja, dank ook weer voor deze bijdrage als sponsor. Het is tijd voor het nieuws van de andere velden. Moet ik bijzeggen dat Heidi van Turenhout een trucje uithaalt, geloof ik. Ik weet niet precies wat we anders doen dan... maar in ieder geval... We gaan even naar opa Frits.
Opa Frits.
De Eredivisie, de uitslagen. Sparta, Heerenveen 0-0. AZ tegen Willem 2-3-2. Heracles, FC Groningen 2-1. Excelsior, Roda JC 1-0. FC VVV tegen NAC 0-0. Den Haag, Feyenoord 2-2. Ajax, FC Utrecht 1-2. PSV, FC Twente 4-3. Vitesse, PEC Zwolle 0-0. Volgende week, dames en heren, al het nieuws betreffende de uitslagen.
Kees, Den Haag een puntje tegen Feyenoord.
Ja.
Of wacht.
Utrecht wint bij Ajax. Ja. Had ik ook niet verwacht.
Nee.
Maar hier komt toch mijn hele jeugd erbij, hoor.
Ja?
Vooral,
ja,
vooral Frits zelf, bedoel je?
Dat was bij ons thuis echt...
Half vijf,
zeker, adem inhouden en stil zijn. Mijn moeder wilde wel eens met koffie en cake komen op dat tijdstip. Voordat we aan de wijn en biertjes begonnen. Maar dan moest mijn moeder echt... Nel, hou je mond! Want Frits van Turenhout kwam, maar dat was het hoogtepunt van de zondag.
Ja, en ook de Toto-formulier werd natuurlijk ook erbij gehaald. Want daarna ging je nog zeggen een 1, een 2 of een 3.
En we hebben 1 keer gewonnen, de Toto. 1 keer hadden we alle 13 goed.
Alle 13 goed?
Ja. Ja,
samen met 2 miljoen.
Ja, samen met iets van 4700 andere mensen die het allemaal toen goed hadden. Dus we kregen een geweldige prijs van 22,50 gulden. Maar dit was echt wel fantastisch, hoor.
Ja, alle kinderen onkoud mochten 1 totorijtje invullen.
Oeh.
Vader Kik.
Ja, van vader Kik.
Ach,
ja.
Wat lief.
Maar dan ging je ook naar een sigarenboer om dat formulier te halen.
Ja, het eerst te halen en dan weer te brengen.
Ja.
En dan
je mocht het niet met een rode pen invullen, overigens. Je moest met een zwarte pen.
Nee,
tweede toch een stuk jonger dan ik.
En waar het altijd fout ging, was dat je Haarlem, dat je dacht, nou...
Ach, zit wel wat in.
Feyenoord-Haarlem, dat zou best eens een drietje kunnen worden. Maar dat werd dan gewoon 5-0
natuurlijk. Zijn je nooit weer vanaf gekomen, van dat complex.
Nee. Even over ADO. ADO is toch eigenlijk jouw club, of niet?
Ja, oorspronkelijk zeker. En eigenlijk in mijn hart nog wel. Maar er zijn heel veel dingen misgegaan tussen ADO en mij die ik nog nooit ergens heb besproken en ook niet gaan bespreken.
Okay.
Behalve dat ik vond dat er toen Gijs aan de wind was. En daar wilde ik gewoon niks mee te maken hebben. En ik heb het bestuur...
Zijn je op je hart getrapt? Kort samengevat.
Ja. En over zitten inmiddels totaal andere mensen die het allemaal heel goed bedoelen en doen. Dus nu is het allemaal oké. Maar toen heb ik gezegd, ik doe nooit meer wat bij een club. En toen heb ik toch gehouden, 2 jaar volgehouden.
Met wie spreek ik? Prilstand belt met iemand die iets interessants te vertellen heeft.
Hey.
Hey, Jaap van de Venus, neem ik aan.
Zeer zeker.
Ja. Ah, Jaap. Jaap, ja.
Hallo.
Voor de luisteraars en voor mijn tafelheren Edwin Struijs en Kees Jansma. Jaap, jij bent een van de schrijvers van een boek over Toon van Driel. Toon van Driel is... Zoals denk ik iedereen wel weet, de schepper van FC Knudde en de Stamgasten. Je hebt samen met Alexander Brandenburg een boek over Toon geschreven. Het heet Knudde. Was het is het een levenswerk, Jaap?
een levenswerk voor mij of over Toon?
Nou, allebei.
het is in ieder geval voor Alexander en mij ons eerste boek. Voor Toon. Over hemzelf misschien wel het laatste, dat weet ik niet. Omdat het eerste boek is, is het ook meteen misschien wel een levenswerk. Hè? Dat weet je niet. Ja. Het zal moeten blijken, denk ik.
Oké, Toon van Driel. En dan zeggen wij...
Tikkie terug, Jaap!
Sorry, Dirk. Dat was mijn schoen. Mijn veter zit los. Mijn sok heb ik nog aan.
Hier, heb je je schoen weer.
Ja, tikkie terug, Jaap. Heet jij toevallig ook Jaap?
Maar dat heeft er niks mee te maken natuurlijk.
Het heeft er niks mee te maken. Maar als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat ik dat heb gehoord in mijn leven, dan had ik nu geen boeken willen schrijven.
Ben je verdediger, Jaap?
Nou ja, het toeval wil dat ik een vrij beperkte linksback was bij mijn amateurclubje Sportclub Rummen. Dus ik wilde inderdaad nog wel eens een bal achter mijn eigen keeper werken, die dan net toevallig die dagse lenzen niet in had of iets dergelijks. Ik ben er wel mee geconfronteerd, ja. Klopt. Ja.
FC Knudden bestaat 50 jaar, denk ik. 1973, Algemeen Dagblad.
Ja.
Het is ooit bedacht door John Lenoble, hè? Of niet?
Ja, dat weet jij misschien beter dan ik. Maar volgens mij kwam Toon van Driel op een dag de redactie van het Algemeen Dagblad opstormen. Omdat hij bij het Parool een afwijzing had gehad. Want die hadden de strip Appie Happy al van Dick Bruinestein. Ja. Toen is hij in de auto gestapt naar Rotterdam. En daar heeft John Lenoble onder andere voor gezorgd dat FC Knudden in de kans kwam. Ik zeg het toch goed, Jaap?
Nou, je hebt het boek goed doorgespit, merk ik. Ja.
Ja,
absoluut.
En wat is er zo?
Ja, toen heeft eigenlijk John Lenoble en Ron Abram, die hebben eigenlijk heel,
Ron Abram,
heel goed werk voor me voor Toon gedaan. Ook met wat opstartproblemen in het begin. En zij hebben er echt voor gezorgd dat hij erin bleef. Maar ja, de rest is geschiedenis. Ja. Een klein beetje heden.
Er staat bizarre levensverhaal. Wat is nou zo bizar aan het levensverhaal van Toon van Driel? Kort samengevat.
Kort samengevat is het, tijdens zijn carrière is er natuurlijk van alles gebeurd omdat hij bekend is geworden. Hij is een absurdist in alles wat hij doet. En daardoor heeft hij eigenlijk ook al, voor hij striptekenaar werd, had hij al een heel leven erop zitten. Had hij al veel meer meegemaakt dan Alexander en ik ooit zullen gaan meemaken. Dus wij, als je het met ons eigen leven vergelijkt, dan is het zo'n gigantische andere belevingswereld waarin hij heeft geleefd. Dat het voor ons heel bizar was wat hij ons allemaal vertelde. Het ging alle kanten op eigenlijk. Volgens mij weet jij het al inmiddels hoe Toon nou vertelt. Uit eigen ervaring.
Ja. Dus ik heb hem bezocht voor een interview in de Volkskrant. Dat staat er vrijdag in. Maar ik was een uurtje of vijf onder de pannen bij hem. En hij raakte maar niet uitgespraat over zichzelf.
Naar de journalistieke gewoonte. Hebben veel van ons.
Nou ja, Toon van Driel begon te vertellen over zijn jeugd. Dat maakt niet uit wat ik vroeg. En dat eindigde dat hij thuis is in Amstelveen. Ik geloof voor de vijfde keer getrouwd is. Zes kinderen. Wat ik leuk vind is dat hij...
Ze heet allemaal Jaap.
En Dirk. wat ik leuk vind is dat hij ooit deel uitmaakte van Shocking Blue.
Oh ja?
Voordat Shocking Blue de eerste Nederlandse nummer 1 hit scoorde in Amerika. Met Venus. Ja, vlak daarvoor had hij de band verlaten. Dat was niet zo'n hele goede timing van Toon, mag je wel zeggen. Toen werd hij steward en hij ging in Amerika wonen.
Hij is mormoon geweest.
Mormoon nog even geweest. Ja. En voetballer ook. Hij voetbalde ook, hè, geloof ik. Ja. Wel, best wel goed.
Ja, hij is bij een profclub uit Amsterdam gespeeld in de jeugd. Dat je toen nog blauw-wit en DWS nog had.
Ja.
Hij heeft 4 jaar in de jeugd bij Blauw-Wit gespeeld, inderdaad. Tot hij episch afging in het Olympisch Stadion voor 60.000 man. En toen kapte hij er meteen mee.
Ja, hij schoot terug op de keeper en die vloog erin? Of was er
hij was een aanvaller, dus hij kwam... hij had het erin moeten schieten, maar hij schoot hem hoog over voor deze goal.
Okay.
Zijn mentaliteit was niet dusdanig dat hij dan de rug kon rechten en het wel even ging rechtdraaien. Maar hij stopte dan, denk ik.
Later in zijn nadagen, geloof ik, heeft hij nog een proces moeten aanspannen om zijn eigen rechten terug te krijgen, geloof ik. Hè? Zoiets. Dat heb ik toegevolgd.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja.
Ja, dat, hij heeft een hele rechtszaak gehad met zijn uitgever Audax. Jacques Leeuw, die was daar toen de baas. Hij vond het ooit een heel leuk idee dat hij zijn rechten kon verkopen en daar heel veel geld mee kon verdienen. Dus hij lonkte een Porsche en een grote villa in Bergen, het kunsthuisdorp met alle grote huizen. Dat was zo'n mooi beeld voor hem dat hij zei, ik had dat gewoon doen. Maar toen zat hij dus aan het contract gebonden en dus kreeg ruzie. waardoor hij uiteindelijk alles moest inleveren en het schuld overbleef.
Voor mij zit er wel een boek in die man, hoor.
Ja.
Er zit zeker een boek in. Ja, hij lag op dat moment toevallig dan ook net weer in scheiding. En het is een man die zo in elkaar zit dat hij eigenlijk iedere dag weer een compleet nieuwe afslag maakt. En ook de meest gekke situaties belandt. En daar ook uitkomt.
FC Knudde, Jaap, is dat nog leuk?
Wat het leuk is, ja, dat is een beetje aan de mensen zelf om te beoordelen, denk ik. Hè?
Ja, na 50 jaar.
Na 50 jaar, ja, goed. Het is niet zo heel veel meer te zien sowieso. Het is alleen in het AD staat ook.
Ja.
Maar hij heeft daar destijds, hij is niet de allereerste die dat deed. Maar wel degene die het meest bekend mee is geworden. En omdat in die tijd dat hij begon, de krant een soort heilig medium was. Je was wel heel wat als je in de krant stond.
Ja, en daar stripboeken.
Bij de grapjes, dus het sloeg geweldig aan in die tijd. En nu heb je gewoon zoveel meer aanbod dat er, je hebt gewoon veel meer keuze.
Maar die stripboeken vroeger, die heb ik verslonden van FC Knudde, hoor.
Dat was, ja, ik ook.
Vond ik fantastisch.
Ja.
Ja.
Ja, en die en tikkie terug, Jaap, dat is natuurlijk maakt deel uit van de voetbalvakkenbeleid, volgens mij, tot op de dag van vandaag.
Absoluut.
Ja, zeker als Jaap Stam of zo wat geraars deed. Of,
met Dirk uit op goal. Ja,
ja.
Oké, Jaap van der Venis, dankjewel. Het bizarre levensverhaal van Toon van Driel. Je schreef het samen met Alexander Brandenburg, ook van De Speld. Welbekende satirische platform. Het boek verscheen bij Ambo Antos, kost slechts €22,99. En Edwin geeft hoeveel ballen?
4,5.
4,5.
En een tikkie.
Oké. Okay.
Ongelooflijk.
En een tikkie. Dankjewel.
4,5 ballen terug. Ja. Oké. Okay,
hoi.
Succes dan.
Hoi. Hoi. Hoi.
In 10 minuten tijd brengt u iets lekkers in de kamer. Goud handje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en uw roomboter gebraden. Herman Kramers handjes zijn gewoon niet te versmaden.
Kees, die stonden bij jou toch ook wel op de tafel vroeger? Goudhaantjes?
Jazeker.
Ja.
Ja, maar muizelt alles, zoals je kunt zien, alles op de tafel.
Dat is nog steeds te zien ook.
Ja. Van het er allemaal vanaf, hoor.
Goudhaantje, je zal het inmiddels begrepen hebben, is onze hoofdsponsor.
Ja, nee, dat heb ik. Ik heb ook in de auto mailen, keer naar geluisterd.
Mail vooral naar brilstand@gmail.com. Iedere tiende mailen maakt kans op een goudhaantje. Ze liggen hier in Studio Struis.
Zijn niet te versmaden.
In de kok, ze zijn niet te versmaden. Bovendien staan ze binnen 10 minuten in de kamer.
Ja.
Deze reclame herinner je misschien van vroeger, van de zeezenders, Goudhaantje?
Nee.
Of niet? Nee? Jij luisterde niet naar Veronica of Radio
Noordzee? Jawel, zeker, natuurlijk. Alles gedaan wat slecht was, dus dat heb ik ook gedaan. Maar die reclame is helaas ontschoten.
Oké.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt de 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Edwin Kees, 26 juni 2004. Faro. Nou, brand los. Een legendarische 0-0.
Ja, nou, ik zal het er even inleiden dan. Want we hadden natuurlijk last van een penalty trauma. Langzamerhand opgebouwd natuurlijk. 1992 EK. 96 EK. 2000 was natuurlijk een... Of 98 natuurlijk Brazilië WK. En 2000 was natuurlijk een vreselijke ramp.
De ultieme bekroning.
Ultieme bekroning van het penalty trauma tegen Italië. Hè, waar we zelfs in de 90 minuten geen strafschop binnen wisten te krijgen. Laat staan erna. Ja, en toen brak 2004 aan, het EK. 2002 waren we er niet bij. En moesten we naar Zuid-Portugal, naar Faro, waar binnenkort Nederland zelf ook weer speelt, overigens tegen Gibraltar. Mm-hmm. Zou geen 0-0 worden. En tegen Zweden. Nou heb ik die wedstrijd even teruggekeken, want ja, je denkt altijd 0-0. Daar gebeurt niet zoveel in zo'n wedstrijd.
Maar onze 0-0'en wel, hè?
Maar onze 0-0'en, dat zijn natuurlijk niet zomaar 0-0.
Dat zijn de krenten uit de 0-0.
Dat zijn de echte brilstanden, hè? Waar we het voor doen. Nou ja, en ik zag kansen. Ibrahimovic deed mee.
Zeker.
Henke Larsson, Loenberg. Nou ja, bij Nederland natuurlijk Van Nistelrooy, Robben. Ja, het was eigenlijk wel een heerlijke wedstrijd. En er zijn ballen op de paal gegaan, op de lat. Ja, echt grote, enorme schietkansen voor beide doelen. Zelfs tot in de verlenging aan toe. Ja, en toen de strafschoppenserie. Nu Robben.
Arjen Robben om Nederland te schieten naar de halve finales. Naar een wedstrijd tegen Portugal. Om af te rekenen met de spoken van vroeger. Robben, doe het! Hij doet het! Arjen Robben schiet Nederland naar Lissabon.
Jij zat op de tribune, Kees.
Ik was jarig.
Ook dat nog?
Ja. En ik was eigenlijk voorbestemd om daar perschef van Nels Elftal te zijn tijdens dat toernooi.
Maar je was daar als... Je was ook niet aan het werk volgens mij.
Jawel, ik was wel aan het werk. Want ik kon niet perschef zijn, omdat ik toen mijn eigen bedrijf had, WK-producties. En we deden onder meer een dagelijks programma met SBS. En dus ik was er zeker. Ik zat in een box met, ik denk, Pieter Christian, die daar ook was. Dat herinner ik me omdat hij volgens mij erg dronken was. Maar dat mag ik niet hardop zeggen.
Nee. Maar er luisteren niet heel veel mensen naar deze podcast.
Zeker niet van het Koninklijk Huis.
maar het was... Je maaide altijd gras terecht van mijn voeten weg. Het was echt een meeslepende wedstrijd. Het was warm. Het was hartstikke spannend. En er stonden nog wat grote namen tegenover elkaar in die wedstrijd. En ik had natuurlijk wel een persoonlijke band met... Ik heb hem net nog even gebeld voor in de auto toen ik hierheen reed. Ik kreeg de hartelijke groeten van Dick Advocaat.
Kijk.
Daar leefde ik buitengewoon in mee. Want die heeft tijdens het toernooi gebeld. Van het loopt echt uit de hand hier. Kun je me nog voor advies? Ja. Kun je me nog voor advies dienen?
Maar terwijl hij notabene zelf Eve Brouwers naar voren had geschoven als perschef.
Ja, maar hij heeft mij echt eerst benaderd.
Ja. En jij kon niet.
Voor het toernooi.
Ja, voor het toernooi. Ja. Maar was Eve Brouwers toen? Ja, dat is wel een heel groot.
De oude nieuwslezer.
Zeker. Erudiet en alles wat ik niet ben.
Eloquent.
Alles
wat jij niet bent.
Eve Brouwers was ook nog bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Die zat hij heel lang gewerkt. Hij was behalve nieuwslezer. En bij Philips, grote bedrijven.
Philips.
En wat ik me nog herinner, dat die man volledig door het ijs zakte. En geen idee had waar hij in was beland. Met hordes pers die je toen... Zeker na de wissel.
Ja.
Van Arjen Robben tegen Tsjechië.
Ja, nog steeds een
zwaar voor zijn kiezen krijgt, Dickie.
Ja.
Ja, en daarom riep hij jouw hulp eigenlijk ook in op dat moment.
Tijdens het toernooi heeft hij me nog gebeld. Dat is een heel raar verhaal. Maar het is een heel raar verhaal. Want ik belde hem op. Ik zat in het toernooi in Portugal, in Faro, al die tijd. Maar toen hij me belde... Kun je even langskomen rijden, kun je even bijpraten over hoe het met... Toen was ik één dag op en in Nederland. Mijn vrouw was ziek geworden.
Oh.
Dus ik ben, zonder dat iemand het wist, 's avonds naar Nederland gevlogen. En pas de volgende avond weer terug. Toen bleek dat het allemaal gelukkig meeviel. Dus hij belde me op. Zat ik thuis in Maarsen. Hij zei, kan niet, want ik heb je gisteren nog gezien. Ja, maar zo'n vliegtuig gaat op en neer.
Ja, dat heb je wel eens.
Maar toen had hij echt wel moeite met de pers. Maar dat heeft hij eigenlijk altijd. Hij heeft een haat-liefde verhouden met de pers.
Tuurlijk. En op dat moment was het natuurlijk het zwaartepunt.
Ja.
Want hij werd...
Hij werd bijna gestenigd. Ja,
precies.
Jan Mulders schreef dat nog weliswaar in de
baninerende zin.
Zeker.
Maar
dat begreep ik niet echt.
Nee.
En een gedeelte van de supporters trouwens ook niet.
Nee.
die wedstrijd was eigenlijk fantastisch. Wat je net zegt. Want een toernooi wat niet zo geweldig leuk was. Nederland speelde niet zo geweldig. Maar die wedstrijd was echt wel...
was meeslepend.
Sar stopte nooit de strafschop.
Nee.
Nee.
Nou, toen schoot Ibrahimovic over.
Ja.
Nou, hè, toen dachten we, we kunnen eigenlijk eens via strafschoppen gaan winnen. Maar toen Philip Cocu dacht...
Ja,
hou de spanning
dat
even.
Dat had hij al eens eerder gedaan, volgens mij, in 2000 of in 98.
Die miste, ja.
Die miste. Dus toen moesten ze, hadden ze er allebei vier gemaakt van de vijf. En dan krijg je om en om. Hè? En toen... schoot Melberg, tenminste die raakte de vuisten van de Sar. Nou ja, dat gaf die jongen ook een enorme opleving.
Ik dacht Jongberg, jij weet beter.
Melberg.
Verdediger was het.
Was Melberg, ja. En die raakte de vuisten van de Sar. Nou ja, en toen kreeg de beslissende strafschop dan van Robben. En toen zag je ook van de Sar ook die ontlading. Eindelijk is gewonnen.
Dat was ontroerend. Ja, we zaten natuurlijk allemaal op de tribune. Het was lekker warm. Het was ook een late wedstrijd.
Zeker.
We wisten niet dat jij jarig was. Maar als we dat hadden geweten...
Nou, een hoop mensen wisten het wel.
Oh, die wisten het wel. Ja.
Nou, dan staan we nog een beetje...
Ik herinner me geen tractatie, maar...
Nee, maar ik heb voor vrienden had ik het wel. Hoor.
Oh ja.
Voor vrienden wel, gelukkig.
Voor echte vrienden. Nog even de afloop, want het liep weer niet zo goed af. Nederland plaatste zich voor de halve finale.
Dat was eigenlijk het hoogst haalbare tegen thuisland Portugal. Waar Cristiano Ronaldo ook toen al stond opgesteld. Ja, dat was...
Je was toen 19.
Ja, dat was de eerste. Ja. Nee, misschien wel al.
Ik denk dat het de eerste toernooi was.
De eerste toernooi, ja. Dat verloren met 2-1.
3-1.
3-1?
Ja.
Oké.
Okay. Nou, dan gaan we even controleren.
Als jij het zegt.
Maar de beneden kan die meneer weer even reageren.
Ja. Oh, dat is leuk, ja. Ja, ja 2-1 of 3-1 in ieder geval, ze verloren. En de afloop was ook heel, voor mij dik nog wel dag gezegd. Maar met één woord of zo, het was ja, meteen weg.
Ik heb het altijd vreemd gevonden, nog steeds hoor. Dat Nederland haalde als klein voetballand de halffinale tegen Portugal. En we werden toch, Nederland hadden we toch behoorlijk verketterd. Het was toch allemaal kloten. Het was niet goed of slecht toernooi en zo. Maar de halffinale tegen een echt voetballand in eigen land als Portugal is op zich natuurlijk niet zo slecht.
Nee.
Maar het telde niet. Het toernooi heeft niet echt...
Niet aangeslagen.
Nee.
Nee. Nee. En vlak daarna werd jij eigenlijk wel per chef, hè?
Ja, en daarna is het heel erg goed gegaan.
We waren er wel bij steeds.
Ja,
ja. Nee, zorgen sowieso.
Toen waren we wel vrienden.
Toen zijn we vrienden even geweest. Ja, dat weet ik nog. Ja.
Ja,
nee. Bewaar je daar dierbare herinneringen aan? Als je het vergelijkt met je werk in de sportjournalistiek.
Ja, ik vond het fantastisch.
Aan de andere kant van de...
Tien jaar heb je het gedaan, toch?
Tien jaar gedaan. Ja. En ik weet wel dat ik heel erg twijfelde toen ik werd gevraagd.
Door Van Basten?
Door Van Basten van Schip en Me Thuis met Hans Jordersma. En toen dacht ik van ja, toen ben ik, mijn vader was al op leeftijd, ik trouwens ook. Toen heb ik mijn vader gevraagd van, pa, het is overlopen naar het andere kamp. Ik ga naar het kamp van de vijand. Ik ga van journalist, ga ik voorlichter worden. En ik weet niet of ik dat durf. En ik zag er enorm tegenop en toch vond ik het leuk. En toen zei mijn vader, ik hoor één ding niet. Vind je het leuk om te doen? En toen zei ik, ja, ik vind het wel, lijkt me wel erg leuk. Zei hij, nou, dan zou ik al die kritiek die je eventueel krijgt, maar gewoon lekker je reet mee afvegen en het gewoon gaan doen.
Ja.
En dat is echt, dat is jouw vraag, dat is echt fantastisch.
Ja, het bood je de kans om achter de schermen te kijken bij een voetbal, bij het Nederlands elftal.
Ja, maar ook niet dacht
en daar
ik.
Heb je vast dingen gezien die je als journalist nooit zou hebben gezien.
Nee, dat klopt. Maar goed, ik was 57. Ik dacht, dit is mijn laatste kunstje. En toen ik stopte, was ik 67. En helaas doe ik nog
en nu steeds. Ben je 77?
Ja.
Ja, toch? Zo
ja, dat klopt. Ik ben 77. Dus ik ga nog steeds door met af en toe dingen doen. Ja. Maar ja, het unieke van de kleedkamer heeft mij altijd wel... Maar ja, dat zie ik ook in deze kamer met al die jongensboeken.
Studio.
Studio, oké. Sorry. Deze studio. Dat is toch geen van ons altijd boeit. Het verhaal achter de sportman. En ik zat in de kleedkamer toen Nelson Mandela binnenkwam. En ik zat in de kleedkamer toen Paul van Nederland en Brazilië Matthijs geblesseerd raakte. En van die dingen. Ik zat op de bank met Van Gaal. En dat zijn toch dingen die ik... Daar was ik kinderlijk blij mee.
Ja, je zat eerste rang. En dat is natuurlijk fantastisch.
En die rare spanningen. Die had ik helemaal nooit. Jullie ook niet.
Want die overvielen jou ook.
Enorm.
Je was net zo gespannen als de
veel als de trainers veel en gespannen, en spelers. Ik kon natuurlijk niet. Ik herinner me nog Nederland-Portugal. Die wedstrijd in Nuremberg.
Ja.
Hoeveel kaarten?
17.
Zoiets.
Ja.
Ja. En dat mijn vrouw aan de overkant dacht van... Oh god, straks gaat Kees straks een official of een Portugees te lijf.
Het past wel een beetje in je toch wat opvliegende karakter.
Dat dacht zij ook, ja.
En Kees Jansma maar de middenstip die een Portugees voor zijn mijl slaat.
Ze heeft echt gedacht dat het ging gebeuren. En op het feit dat ik dat niet deed, daar kreeg ik ongeveer maagkrampen van. Want ik moest me inhouden natuurlijk. Ik kon moeilijk gaan schreeuwen en schelden op die bank. Dus ik heb daar de lopend geheel tegen mijn natuur in... Een
soort maagsfeertje verzameld daar.
Gods, ik vond het zo spannend.
Ja, ja.
En dat was wel uniek. Omdat je ook de spanning in die kleedkamer meemaakt. Want kijk, die wedstrijddagen vond ik altijd het leukste. S'avonds moest je stukjes schrijven of die koptelefoon opdoen. Maar die hele dag, de avond ervoor ging je uit. Werd het laat, wilde je uitslapen, ging je lekker lunchen. Ging je nog eens middag een tukje doen. Dan ging je op je gemak.
Dit is een dag uit het leven van een voetbaljournalist.
Ja, van jullie.
Of ja.
Ja, dat vond ik heerlijk, maar nu
maar je
nu
zei
niet.
Nog dat we aan het einde van de middag wakker werden, toch? Of niet?
Ja,
dat zei
ik, ja.
Vlak voor de wedstrijd, een uur voor de wedstrijd.
Door
de
collega's
jij denkt dat wij ons nooit gingen voorbereiden op die wedstrijd?
Dat heb nooit gemerkt. Beetje...
Oh.
Dat kan. Maar ik vond dat die dagen vreselijk. Dat om 19:30 ging die wekker en dan was je wakker.
Het duurde
en
zo lang.
Het werd maar geen 8 uur 's avonds.
Meestal een wandelingetje, toch? Of
oh, een truttige wandeling en een zwijgende lunch. En dan middag slapen en dan dat pak aan. En ik vond het allemaal verschrikkelijk. Maar
je was er wel bij?
Ja, dat vond ik echt wel geweldig.
Ja. Ja.
En wat is het grootste kleedkamergeheim dat je nog tot nu toe met niemand gedeeld hebt?
Dat er een speler echt faalangst had en niet meer het veld op durfde.
En die is ook niet meer het veld op gegaan?
Jawel, maar is daarna weer snel afgegaan. Ja.
Oké, dat moeten we even opzoeken. Een korte invalbeurt.
De verbaan?
Ik weet het niet. Heidi van Turenhout en Edwin Suijs lopen nu even naar de boek.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Ja, ik sta nu bij de boekenkast. En ik trek gewoon een willekeurig boek uit de kast. Een heel, wel een dunnetje. Daar heeft de schrijver niet lang over gedaan. Dat is duidelijk. Eens even kijken. Omzien naar de zomer van 1988. Doe deze chance maar.
Ja.
Nou, ja zeg.
Een van de leukste dingen die ik gedaan heb. Dit kleine piepkleine boekje.
Dit kleine boekje.
En ik zie het hier nu liggen. En te staan te midden van al die honderden boeken.
Ja.
Vind ik echt hartstikke leuk dit.
Ja.
Maar ik ben geen reet uit wie het gelezen heeft. Maar ik vond het hartstikke leuk.
Was dit nou echt je eerste boekje als het ware?
Volgens mij wel. Ja, ik heb ook nog een 74 boek gemaakt met Leo Horn. Het WK van 1974. Leo, ja, waarom weet ik niet meer? Want Leo vloot helemaal niet in die tijd, volgens mij.
Nee maar dat was dus wel een gezaghebbende scheidsrechter.
Ja, hij was
een column in de
televisie.
Dat klopt, ja, dat was zo. Ja, ja. Ja. Ook boeken volgens mij niemand gelezen, maar dat was wel het eerste boek.
Ja. Nou ja, dit is omzien naar de zomer van 1988. Oh, het was voor relaties van de BV Weekblad.
Dat klopt.
Oh, okay. Dus in een kleine oplage verschenen.
Ja.
Dus dit is een collectors item. Ja.
Maar goed, de man die zo'n beetje bij Rinus Michels op schoot zat tijdens het EK in Duitsland. Deed dus verslag in dit boek van zijn avonturen.
Ja, want jij hebt natuurlijk bovenop hem erbij gezeten, bovenop gezeten eigenlijk.
Ja.
En van tevoren was dat ook helemaal niet.
Idee van Haarlemmer Theo Rijtsma, die in toneel zich plaatst op Cyprus. Met de kerst van december van het jaar 87. Die zei tegen Michels, het wordt straks een gekkenhuis in Duitsland. Moeten we niet een man bij het Nederlands aftal? Dat vond Michels een heel slecht idee. Totdat hij in april in de gaten kreeg dat Nederland echt gek werd. En zei, laten we toch maar iemand stationeren in de buurt van.
Ja.
En zo zijn Martijn Lindenberg en ik bij het aftal terechtgekomen. Niet iedere dag boven de lip, maar in sommige hotels zaten we samen met het aftal. En soms zaten we op afstand. Maar er zat een studio in het hotel.
Dat werden iconische 1-2'tjes natuurlijk. Hè? Dat is,
Jij trof natuurlijk ook een andere Michels dan in 1974.
Ja. Dat was compleet anders. Want in 74 was de bullebak. Was echt, kon onaangenaam zijn. En dat is hij eigenlijk nooit geweest in 88. Dat was een vriendelijke, aimabele, wijze man. Die eigenlijk dacht van, ik hoef tussen dit soort goede spelers alleen maar een bal te gooien. En ze gaan pillen. En af en toe moet ik gewoon zeggen wie de rechtsback staat en wie linkshalf. Maar voor de rest ga ik me daar niet druk om maken. Want hij was eigenlijk een goed gemutste oudere man geworden toen.
Ja, en dat kreeg Nederland te zien dankzij jou.
Nou ja, dat had ik in het begin niet beseft uiteraard. En hij ook niet. Maar ik heb toch op een gegeven moment had ik het idee dat iemand hem vertelde. En dat was, jullie moeten hem helpen. Rolf, die bij Bayern München en bij AFC.
Rolf Lezer.
Die. Ja. Dat was zijn vriend. En die heeft volgens mij gezegd.
Rolfie.
Ja. Nou, waarschijnlijk heeft hij tegen Michel gezegd. Dat loopt wel aardig, die gesprekjes met die Jans. Maar op een gegeven moment werd hij heel erg toeschietelijk. Dus ik denk, iemand moet hem verteld hebben dat het goed was voor zijn imago.
Ja.
Denk ik.
Nou ja, en voor jou was het natuurlijk ook een soort. Ja. Doorbraak? Of is dat. Toen was je al natuurlijk al wel gezetteld.
Dat is een beetje lullig als je in 1966 bent begonnen.
Ik weet het wel. Bij Herman Kuiphoff en de Kofferdraad.
Ja, dat gelul.
Dat weet ik wel.
Ja.
Maar dit was toch voor jou toch ook wel. Ja, dat moet toch ook fantastisch zijn.
Het was ook jouw toernooi.
Ja.
Nou ja, maar. Ja, achteraf. Toen was ik het natuurlijk niet. Want hij is ook niet aan mij voorbij gegaan. Maar nu kun je wel zeggen dat het natuurlijk wel alles te maken heeft met succes.
Ja.
Dat was gewoon een hartstikke leuk elftal. En,
als 0-0 blijft er Ierland, dan.
Is er geen reet aan.
Is er geen reet aan. En dan word jij misschien ook wel verketterd nog, omdat jij erbij.
Dat is 2 jaar later gebeurd. In 1990 deden we hetzelfde, maar toen won Nederland niks. Was een vervelend elftal. En ik deed hetzelfde werk, maar toen werd ik inderdaad verketterd. Dit was wel erg leuk om te doen. Omdat je inderdaad relatief overal bij mocht. En ze dat ook wel, die spelers deden mee. Ik zie nog Van Basten, als ze s'avonds monteren waren in studio. En dan kwam Van Basten erbij zitten. Zei, hoe gaat het nou met zo'n televisie uit? Zat hij op de grond te kijken.
Fantastisch.
Hetzelfde was voor Gullit. Die ging namen een dingetje bij Rutte op. Zei, dat wil ik wel even terugzien. Ja, dat kon allemaal. Maar ik weet wel dat goed dat Michels mij en vooral Martijn Lindenberg testte. Want hij zei voor het toernooi, als ik een band wil van een wedstrijd. En ik bel, dan moet ik hem binnen een uur hebben. Hij belde na de nederlaag in die eerste wedstrijd tegen Rusland, 's nachts om 4 uur op.
Dat was de lakmoestest.
Ja, zei hij, 5 uur moet ik hem hebben. Toen zat hij in zijn eentje in een grote kamer in het hotel. Zat hij dus naar die wedstrijd toe te kijken. En toen wilde hij die aparte beelden nog erbij hebben. Dus hij heeft echt getest.
Ja.
Hoe kan ik die gasten nou eigenlijk beoordelen?
Nou ja, en toen was je. Toen was je goed bevonden.
Ja.
We gaan even een fragmentje beluisteren.
Ik stel even een persoonlijke vraag. Geeft u het cadeau om van de spelers?
Jawel.
Ja, dat hebben de spelers u gegeven en daar stond een inscriptie in. Ja, mag best gezien worden.
Ik heb het al verzekerd.
Ik heb het al verzekerd.
Je schrijft daar ook over het geschenk wat het Nederlands elftal aan Michels gaf. Een dag voor de finale tegen Rusland.
Ja.
Ja, en daarna was het stil. Michels was buitengewoon aangedaan. Ik zal het altijd dragen, antwoordde hij. En als jullie me toestaan, ga ik u even mijn vrouw bellen. En bij de deur draaide hij zich om. Als jullie morgen verliezen, geef ik dat klokje terug.
Ja. Gek is dat is heel raar. Daar krijg ik toch weer kippenvel van.
Ja. Zelfs als ik hem nadoe, bedoel je?
Ik deed mijn ogen even dicht. Ik zag jou niet erbij. Maar ik kreeg het toch. Want het was zo. Het was natuurlijk. Het gebeurde avond. Jij zei terecht. De avond voor de finale. Die had je ook gewoon 3-1 kunnen verliezen, bij wijze van spreken.
Ja. Maar je schrijft dit op alsof je ooggetuige was.
Ja.
Dat was je ook.
Volgens mij wel. Ja, dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar volgens mij wel. Maar ik was de avond daarvoor. Als ik mijn herinnering me niet in de steek laat. De avond daarvoor. Waren de spelers met elkaar weg geweest naar het Olympiatheater in München. Want dat trad, wie trad nou op?
Herbert Grönemeyer. Nee.
Nee. Maar goed, er mochten ze heen. En Michels was toen alleen in het hotel. Want de spelers waren weg. Toen notabene 3 dagen voor de finale. En toen heb ik een lang intiem gesprek met hem gevoerd. Want toen zat hij was eigenlijk een beetje eenzaam. Hij had die jongens laten gaan. Dat is ondenkbaar gewoon in de Michels van 74. Ja. Dat je dat doet.
2 dagen voor een EK-finale.
Ja, ondenkbaar. En toen hebben we heel lang zitten praten. Dus ik neem aan dat ik hier of bij was. Of dat ik beneden zat te monteren met Martijn. En hoorde dat hij dat horloge gekregen had. Ik denk dat het laatste eerder waar is.
Ja. Waarom ontroert het je nog steeds om zo'n fragment te horen?
Ik weet van mijn vriend Kieft dat hij Michels niet leuk vond. Ik vond Michels wel heel erg leuk. Ik mocht hem ontzettend graag. En dat bleek ook uiteindelijk wederzijds te zijn. Maar het was voor mij wel... Ik heb heel lang meneer Michels gezegd. En niet ver voor zijn dood op die flat in Buitenvelder. Zei hij, wordt het niet tijd? Jij kan hem beter nadoen.
Wordt het niet tijd toe,
om gewoon om je te zeggen en Riemers te zeggen. En dat, dat vond ik moeilijk. Want dat,
ja, begrijp ik. Dat is toch een afstand?
Ja, dat vond ik altijd wel. Maar ik had wel... kijk, het was natuurlijk een heel ondeugende man ook. Ik herinner me nu ook weer dat hij... Welk toernooi was dat? Dat we in Argentinië waren. Nederlands altijd deed niet mee. Een groot toernooi. Of Mexico.
86?
Daar was hij ook. Zaten we in de eetzaal met journalisten. Toen was hij ook. En toen zei hij tegen mij. Was ik ook jarig. Want ik ben altijd jarig tijdens het toernooi.
Zo gaat het.
En toen zei hij. Ik heb een cadeautje voor je. Nou, ik was helemaal aangedaan. Dat was een stropdas. een riem. Het was een riem.
Een riem.
Dat was een mooie riem. En nou, hartstikke leuk. Zei hij. Overigens wil jij voor mij. Wij gaan terug naar ons huis in Los Angeles. Zou jij wat bagage willen meenemen naar Nederland? Ja, dat is goed. Toen werden er 5 hutkoffers bij me neergezet. Waarvoor ik ongeveer $400 overbagage moest betalen.
Dat was wel een riembaas.
Ja. Had hij bedacht van tevoren. Wat een jouw lul was. Ik met die koffers op mijn sjouwen en inchecken.
Ja, dat deed allemaal. Hè?
Maar de man heeft mij altijd wel ontroerd.
Ja. Ja.
Je werd ook legendarisch, als ik het zo mag noemen, tijdens de grachtentocht. Toen deed je toch ook de interviews?
Ja, dat was het werk van Lindenberg. Hè. Die vind ik altijd een beetje onderschat is in zijn werkzaamheden. Geweldige man. Want ik
regisseur, hè?
Ja, regisseur.
Vallen duidelijk
aan. Tweede man op de afdeling. En ik stond op die boot, maar ik kon natuurlijk helemaal niet zien waar we aankende. Ik Amsterdam niet zo goed, dat ik alle grachten precies op mijn hoofd kende en de bruggetjes bij naam. En ik stond met mijn rug...
die naambordjes waren ook niet goed te zien, denk ik.
En ik zei dan op mijn oor, nu bukken. Ook vrij essentieel was. En nu bukken. En dit is die gracht. En dan, dat was echt was geweldig. Dat was echt. Maar toen ben ik wel ben ik behoorlijk ingestort na afloop daarvan.
Dat begrijp ik.
Ja, want dat is ook nog een raar verhaal. Daar heeft Kees Jonkind nog achteraan gezeten. Van andere tijden. Omdat toen we op het Museumplein kwamen. Toen heb ik mijn hoofd gestoten. Dat grote kale hoofd. Keihard tegen een soort ijzeren paal. En toen werd het niet lekker. En mevrouw Michels zag dat. Ze zei, je moet naar huis. En toen ben ik naar huis gegaan. De rest van de feestdag gemist. Toen kwam ik thuis. Toen werd ik gebracht door een hele dikke Amsterdamse taxichauffeur. Die een enorme grote oranje trui aan had. Die het geweldig vond dat hij mij naar huis mocht rijden. En toen ik thuis kwam, zat daar nog wat visite en mensen. Want ik was in persoon op mijn verjaardag. En vervolgens hebben ze me naar bed gebracht. Ik was moe. Maar toen kwam ik de volgende morgen mee. Zat die taxichauffeur er nog. Die heeft dus gewoon de hele nacht daar gezeten. En die vond dat echt geweldig. En Kees Jonker is nog op zoek geweest om die taxichauffeur, die man te kunnen vinden.
Ja, die is nooit oud geworden.
Misschien ziet hij er nog.
Misschien kan hij een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com om zijn identiteit bekend te maken.
En een goudhaantje. Dat is wel een type voor een goudhaantje.
En maakt die kans op een goudhaantje. Mannen, dit was het alweer. De vijfde grote Hia Hondulo voetbalpodcast vanuit Studio Struis. Edwin Struis en ik danken Kees Jansma voor zijn komst naar Haarlem. Alle verloren voetbalzielen kunnen nazorg krijgen. Stuur gerust een mailtje naar brilstand@gmail.com. Kritiek is welkom, commentaar is welkom. We kunnen het allemaal hebben. We bedanken producent Double O. Eindredacteur en operationeel leider Heidi van Turenhout natuurlijk. Heidi, we zwaaien even naar haar.
Bij het raam staat.
Ja. En onze sponsors Goudhaantje, Axelon en Bernina. En zeggen, Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.